Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 68 en daarvan het 11e vers. Gewis uw oog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan, en wat er verder volgt in het 11e vers van Psalm 68. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Johannes 11, de versen 1 tot en met 26. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 119, vers 34, en wij lezen Johannes 11, vers 1 tot 26.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder haar is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn gebod onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Een zeker man, krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide: Deze krankheid is niet tot de dood, maar de heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen: Laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen. En gaat ge wederom derwaarts? Jezus antwoordde: Zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij. En daarna zeide hij tot hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood. Maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En vele uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als hij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft ge dat?
Tekst voor de prediking zijn de eerste 6 versen van het u voorgelezen schriftgedeelte. De eerste 6 versen van het u voorgelezen schriftgedeelte. We willen voorbeden doen voor zuster Bleker Drogendijk, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een onderzoek en ze hoopt dinsdag de uitslag te krijgen. En dankzegging willen we doen dat de jongerenreis van de stichting Charité naar Wit-Rusland weer veilig thuis mocht komen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere God in de hemel, zo komen wij voor uw aangezicht, terwijl in de achterliggende dagen de regen neervalt op de aarde, omdat de akkers toch ook behoefte hadden aan water, schenkt gij het water, Heere, opdat het gewas zal gaan groeien. En wat is dat toch een beeld van datgene wat er ook gebeuren moet in de kerk. En dan in geestelijk opzicht, Heere, dat gij de aarde openploegt en dat de aarde droog is en snakt naar de regen van de Heilige Geest. En Heere, maak ons hart ook zo, dat wij zo onder het woord mogen zitten en dat zo uw knecht ook het woord zal gaan bedienen. Onder inwachting van het werk van God de Heilige Geest. En Heere, dan bidden we van u of gij de tekst wil openen, opdat wij daarin mogen zien hoe u handelt in een onbegrepen weg, zoals dat gebeurde in het gezin van Maria, Martha en Lazarus, toen zij te maken kregen met een dodelijke ziekte. En dat u daarin ging spreken met uw goddelijke belofte, maar zo handelde naar uw vrijmachtig welbehagen. En leer ons dat ook te verstaan als kleine nietige mensen, wanneer wij dingen meemaken die wij niet kunnen begrijpen, of reeds dingen meegemaakt hebben waar we dikwijls zo mee vastlopen, dat wij gevoelen dat er in ons hart opstand leeft tegen de leiding van God in ons leven. Of dat er vele raadsels zijn die nog niet opgelost zijn, waarom God die weg gegaan is met ons. En misschien kennen we wel anderen, terwijl we zelf misschien niet in een moeilijke weg ons bevinden. Dat we dan vanmorgen vanuit uw woord dan onderwijs mogen ontvangen hoe wij dan met onszelf of met anderen om moeten gaan. En Heere, wilt u dan alle tegenslag die we meemaken in ons leven gebruiken tot heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods erdoor verheerlijkt worden. Zoals u dat ook zei tegen de knechten van de zuster van Lazarus, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods erdoor verheerlijkt worden. En Heere, wij bidden u dan ook, of gij met een ieder wil zijn die het moeilijk heeft. Wilt u kracht geven naar kruis, naar smart, naar pijn, naar eenzaamheid, naar verdriet, naar spanning. Er is zoveel aan de hand in de gemeente, Heere, dat weet u. Ieder huis heeft zijn kruis. Ieder hart heeft zijn smart. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. En Heere, zou u die genade willen schenken, opdat we mogen ervaren dat uw huis een huis der vertroosting is. Wij bidden u voor degenen die u nog niet kennen. Zou u krachtig willen wonen en werken in hun harten. Wij bidden u voor degenen die bekommerd zijn. Heere, zou u hen een belofte willen geven, opdat zij van u een sleutel mogen ontvangen om werkzaam te worden aan de troon der genade, om bij een geopende deur te krijgen in die belofte, om door die belofte tot u te gaan, Heere. Ja, Heere, leer ons dat, opdat wij door het waarachtig geloof worstelen en werkzaamheden krijgen met uw woord voor uw aangezicht, Heere. En daarin moet uw volk en kinderen ook onderwezen worden. Dat blijkt ook uit deze geschiedenis. Want zij zijn zo dikwijls gemengd met eigen licht en eigen gedachten en eigen manieren om te komen tot de vervulling van de belofte. Dat leert Gods woord ons ook duidelijk. Maar, Heere, dat zij dan gelouterd mogen worden in het vuur van de beproeving. En wij bidden u, of gij ook in het bijzonder wil zijn met zuster Bleker, die nu in afwachting is van de uitslag van het onderzoek. We danken u dat het mee mocht vallen. En wij bidden u, geef ook dat de uitslag mee mag vallen, dat er een goede uitslag is. En als het anders is, o, u kent omstandigheden van onze zuster, wilt u haar dan sterken, maar in het bijzonder uw genade schenken, dat zij het toch ook krijgt te geloven, deze ziekte, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods erdoor verheerlijkt mocht worden. Heere, wij bidden u, of gij dan ook zo met haar wil zijn. We mogen uw naam danken, dat onze jongeren weer veilig terug zijn gekeerd uit Wit-Rusland, dat er geen ongelukken gebeurd zijn. Wilt u ook hun reis zegenen en gedenk ook de gemeenten die wij gediend hebben met onze gaven. We mogen uw naam ook danken dat we gisteren een goede verkoopdag hebben gehad. Heren, wat is dat een groot goed dat we zo als gemeente samen mogen komen. Wilt u het ook zegenen en ook wanneer we het geld zullen overmaken naar de 3 stichtingen waar wij voor geofferd hebben. Wij bidden u voor dat werk of gij daar uw zegen aan wil verbinden. We bidden u in het bijzonder ook voor onze jongeren die de komende week een begin zullen maken met de examens. Wilt u ze kracht geven en helpen, zodat zij mogen ervaren dat gij hun bij wil staan in datgene wat ze geleerd hebben en dat zij ook mogen slagen, Heere. Gedenk zo allen die hulp in het bijzonder nodig hebben en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 6, vers 1, 2, 4 en 9. Wij noemden u Psalm 6, vers 1, 2, 4 en 9. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 93, vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer. Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Het vierde vers van Psalm 93 na het amen van de prediking. We willen dus een korte serie houden, gemeente, over Johannes 11. Boven mijn Bijbeltje staat de opwekking van Lazarus. Het is een bijzonder hoofdstuk. Het staat ook op een bijzondere plaats. Je zou eigenlijk de opwekking van Lazarus de afscheidsdienst kunnen noemen van de Heere Jezus. Het is een laatste appel op het hart van de Joden om te bewijzen dat hij de beloofde Messias is. Want vlak daarna dan begint de lijdensweek en daarna de opstanding. Hij gaat dus een krachtig bewijs geven dat hij de overwinnaar is op de dood door de opwekking van Lazarus. Het is een voorbode op zijn eigen opstanding, geliefden. Het is een krachtige manifestatie van het Koninkrijk der Hemelen. Zo zal het zijn in het Koninkrijk der Hemelen, wil de Heer Jezus als het ware zeggen. Daar zal de dood niet meer het laatste woord hebben. En daarom ligt daar ook een geweldige prediking in, geliefden. En wij schrijven dan boven de prediking Pasen in Bethanië. En dan willen we de eerste zes versen met elkaar overdenken. Aan de hand van drie gedachten. Allereerst staan we stil bij een indringend bericht. Ten tweede een heerlijke voorwetenschap. En ten derde een opmerkelijke beproeving. Pasen in Bethanië, een indringend bericht. Immers de Heer Jezus die krijgt te horen, Heere die gij lief hebt, die is ziek, die is krank. En dan een heerlijke voorwetenschap, dat de Heer Jezus dan zegt, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods erdoor verheerlijkt worden. En dan een opmerkelijke beproeving, namelijk als de Heer Jezus dan dit bericht heeft gehoord, dan wacht hij nog 2 dagen om direct te gaan naar het huis van Maria, Martha en Lazarus. Dus eerst staan we stil bij een indringend bericht. Onze tekst laat ons kennis maken, gemeente, met een godzalig gezin. Ik had pas geleden in het midden van de gemeente een gesprek met iemand die tegen mij zei, ach dominee, de kans dat een heel gezin tot bekering komt, dat is toch heel klein. En als ik het zo een beetje bekijk, dan is het misschien 1 op de 3, 1 op de 4, of misschien wel 1 op de 10, heb ik wel eens een jongere horen zeggen. Is dat goed om dat zo te zeggen? Is zalig worden een kwestie van kansberekening? Absoluut niet. God die handelt altijd vanuit zijn welbehagen, jazeker. Maar wij gemeente, wij worden geroepen om te zoeken zalig te worden. Hoeveel kinderen u ook hebt, moeder, worstel er maar mee voor de troon van Gods genade of ze allemaal bekeerd mogen worden. Wij zien hier ook een gezin die allemaal tot bekering zijn gekomen. Laten we eens kennis maken met hen. Bekennen ze wel, denk ik. De meest bekende, dat is Maria. Daar wordt ook al iets van gezegd in vers 2. Er staat immers, Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Dat treffen we straks aan in Johannes 12. Dat moet dan nog gebeuren. Als hier de geschiedenis van Lazarus aan de orde komt. Maar daaruit blijkt dat Johannes natuurlijk alle dingen achteraf geschreven heeft. En daarom kan hij dit aantekenen. Maria kennen we ook al uit Lucas 10. Toen de Heer Jezus op bezoek kwam. En toen werd hij gastvrij ontvangen door Maria en Martha. En toen ging Maria, die ging stilletjes zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Om te luisteren naar het onderwijs van de Heere Jezus. Maria was een zuster van Martha. Martha kennen wij ook. Martha kennen we ook uit Lucas 10. Martha die is dan heel druk bezig om alles klaar te maken. Het eten en het drinken. Om de gasten te ontvangen. Het was toch een groep van 13 mannen. Die ze op dat moment moest voorzien van eten en drinken. Ze had het erg druk. Ze had ook de Heere lief. En deze beide zusters die hadden ook één broer. En dat is Lazarus. En daar weten wij niet zo erg veel van Lazarus. We komen hem voor het eerst dan ook tegen hier in deze geschiedenis. En later hoor je er ook niets meer over Lazarus. Maar wij horen wel in deze geschiedenis dat Lazarus ziek is. Dodelijk ziek. Maria en Martha en Lazarus die wonen in Bethanië. Zo staat er. Bethanië ligt ongeveer een half uurtje bij Jeruzalem vandaan. Bethanië betekent huis van ellende. Huis van verdrukking. En daar ligt gelijk al een boodschap in, gemeente. Daar gaat het deze morgen over. Over de boodschap van opstanding van Pasen in het huis der ellende. Der verdrukking. Kunnen wij zo deze wereld ook niet typeren, gemeente, waarin wij leven? Door onze zonde leven wij immers in Bethanië. Allemaal maken we dat op de een of andere manier vroeg of laat mee. Dat we moeten zeggen, wat moeten we toch met deze ellende aan? En wie zal ons kunnen troosten in deze smart? Wie zal ons kunnen helpen nu deze ziekte onze deur binnengekomen is? Onze catechismus noemt deze wereld een jammerdal. En dan kun je zeggen van misschien bedoelt onze Heidelberger wel van dat mensen dikwijls het woordje jammer gebruiken. Jammer dat dat nou gebeurde. Jammer dat dat nou tegenviel. Jammer dat ik nou, en vul maar al die zinnetjes in die u zelf ook wel eens uitgesproken hebt. Maar ik denk dat onze catechismus vooral bedoelt het jammeren, het huilen vanwege de moeite en het verdriet. En daar hoort ook ziekte bij. En nu wordt de Heer Jezus op een indringende manier op de hoogte gebracht van het feit dat Lazarus ziek is. Er komen een paar knechten die gestuurd zijn door de zusters van Lazarus. En heel kort en duidelijk zeggen deze knechten, Heere, die gij lief hebt, die is krank. Een bericht van de zusters van Lazarus. Een bericht dat we gerust een gebed kunnen noemen. Een gebed dat kort en indringend is. En een beroep doet op het hart van Jezus. Het is geen lang gebed. Het is niet een gebed dat vol is met informatie. Dat hoeft niet bij de Heere, gemeente. Laten we dat ook alstublieft afleren. Het is de Heere niet te doen om een heel lang gebed. En dat we Heere eerst allemaal vertellen wat er aan de hand is en wat de uitslag is enzovoort enzovoort. Als je soms gebeden hoort, dan denk je wel eens, wat is hier de bedoeling van? Om op de een of andere manier God op de hoogte te brengen? We kunnen eigenlijk volstaan als wij met onze nood komen door te zeggen, Heere, u weet het, ik hoef het niet onder woorden te brengen, Heere, die gij lief hebt, die is krank. De Heere Jezus weet immers alle dingen, gemeente. En daarmee vereren we God wanneer wij God aanspreken op zijn alwetendheid. Wel zitten er hele goede elementen in dit korte bericht, in dit korte gebed. Waar we onderwijs uit kunnen halen, namelijk dat dit bericht begint met Heere, Kyrios. En daarmee geeft eigenlijk Maria en Martha direct al aan in welke verhouding ze staan ten opzichte van de Heere Jezus. De Heere Jezus is voor hen de koning. De Heere Jezus is voor hen degene die hen gekocht heeft. Met zijn dierbaar bloed. Want dat betekent de naam Heere. De Heere Jezus is hun bezitter. De Heere Jezus is degene die uitgesproken heeft. En ik neem jullie voor mijn goddelijke rekening voor tijd en eeuwigheid. Zowel voor je lichaam als voor je ziel. En daaruit blijkt dat zij dat geloven, dat zij eerbiedig de Heere aanspreken. Doen wij dat ook, gemeente? Dat wij eerbiedig de Heere aanspreken. En nadenken over in welke verhouding staan we ten opzichte van de Heere als we met hem spreken. Deze kinderen Gods kunnen hem zo aanspreken. Heere, die gij lief hebt, die is krank. Dus de zusters die spreken hier de liefde van Christus aan. Nee, ze draaien het niet om. Ze zeggen niet van Lazarus die u zo lief heeft en wij die u zo lief hebben, komen naar u toe en zeggen dat onze broer ernstig ziek is. Nee, ze spreken hem aan op zijn liefde. En in vers 5 wordt dat nader verklaard, geliefden, want er staat: Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. En dan moeten we even onze vinger bijleggen. Want in het grondwoord worden twee verschillende woorden voor liefhebben gebruikt. In vers 3 staat een ander woord als in vers 5. In vers 3 staat het grondwoord phileo. En dat betekent liefhebben vanuit een menselijke relatie. Zoals een moeder een kind lief heeft. Zoals twee jonge mensen elkaar lief kunnen hebben. Wij gebruiken dat woord ook wel. Houden van. Eigenlijk zeggen de zusters: Heere, van wie u houdt, die is krank. Heere, van wie u een vriend bent, die is krank. Dus vanuit een vriendschappelijke relatie. Met andere woorden, trekt u zich dat ook aan, Heere, als de vriend van Lazarus. In vers 5 wordt een ander woord voor liefhebben gebruikt, namelijk het bekende woord agape. En dat is een dieper woord. Dat gebruikt de schrift voor de liefde Gods. De eeuwige verkiezende liefde Gods. Johannes verklaart dat dan ook nader, waar die liefde uit bestaat. Hij zegt: Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Dat is die eeuwige liefde die zich uitstrekt over zijn uitverkoren kerk. En als je die beide combineert, gemeente, dan is dat voor de beide zusters de grond van hun verwachting. Daar pleiten ze op. Ze zeggen, Heere, die gij lief hebt, die is krank. Wilt u ons toch tegemoet treden in onze nood? Heere, wij nemen de toevlucht tot u. Laten we dat eens praktisch toepassen. Gemeente, zouden wij dat ook mogen doen, net als deze beide zusters? Wanneer wij met bijzondere moeite, ziekte, rouw van doen hebben, zouden alle mensen een beroep mogen doen op de liefde van Christus voor zondaren? Dat is toch een belangrijke vraag, niet waar? Bishop Ryle die schrijft in zijn uitleg dat wij onderscheid moeten maken tussen de algemene liefde en de bijzondere liefde. De algemene liefde van God die zich uitstrekt tot alle mensen. Zoals God dat geopenbaard heeft in de zending van zijn Zoon naar deze wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Dat is de algemene medelijdende liefde van God die zich uitstrekt tot alle mens. Maar we moeten onderscheid maken met de bijzondere verkiezende liefde die zich uitstrekt tot zijn uitverkoren kerkgeliefde. Dat God in zijn algemeenheid alle zondaren, dus u ook en jou ook, geliefde, lief heeft, dat bewijst zich in het bijzonder in de zending van het evangelie. En daarom mag dat. Iedereen in ons midden mag dat doen. Zullen we dat onthouden, gemeente? Vanuit die algemene medelijdende liefde. Als je ergens mee topt. Als je het ergens moeilijk mee hebt. Dan mag je daar een beroep op doen. Bij het hart van God. Om geholpen te worden. God is geen koude, harde God. Die willekeurig met mensen omgaat. Die zegt, jij wel, jij niet. U bent zijn schepsel. En daar mag je een beroep op doen. Maar wees er niet tevreden mee, want het gaat om die bijzondere liefde. Kijk, en deze beide zusters die weten dat Lazarus begrepen is in die verkiezende liefde Gods. Dat kan een mens dus weten. Er zijn soms mensen die zeggen, ja, een mens kan niet weten of hij uitverkoren is. Dat kun je wel weten. Dat blijkt hier duidelijk uit onze geschiedenis. Nee, niet zoals onze Dordtse leerregels zeggen, door heel nieuwsgierig proberen in te blikken in het besluit Gods. Om te kijken of mijn naam erin geschreven staat. Maar dat kun je weten door de liefde. Als de liefde Gods in uw hart is uitgestort. Dat kun je weten door de trekkende liefde des Vaders. Wat Jan de Bruin over gepreekt heeft. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Door de trekkende liefde des Vaders daalt de Heere met zijn genade af tot een arme zondaar. En door de trekkende liefde des Vaders maakt hij een zondaar van dood levend. En geeft hij een liefdeband tot God en tot zijn dag en tot zijn volk en tot zijn woord en tot zijn inzettingen. En wordt de liefdekeuze in het hart gewerkt, waardoor hij gaat breken met de zonde en de ongerechtigheid, waardoor hij de Heere gaat zoeken, waardoor hij God gaat liefhebben en Christus gaat liefhebben, gemeend. En wanneer die liefde zich openbaart, dan is dat een bewijs dat je uitverkoren bent. En dat heeft Lazarus ook mogen beleven. McShane die schrijft in zijn preek over deze stof het volgende. Hij voert aan Lazarus sprekend in. Ik citeer u dat. Hij zegt: ik was eertijds een werelds en een zondig, zorgeloos mens. En ik lachte om mijn zusters als zij het lam Gods zo aankleden. Ik werd dikwijls boos op haar, maar eens kwam hij en toonde mij de uitnemendheid van de weg der zaligheid in hem. En hij trok mij en nu weet ik dat Jezus mij heeft lief gehad. Lazarus, hij is een uitverkoren vat. Maar hij is ziek. Dodelijk ziek. Zie je wel dat een kind van God dus ook ernstig ziek kan worden? Er is een hele zware beproeving binnengeslopen in dat huis te Bethanië. Het werd echt een huis der verdrukking. Een zeer verderfelijke pestilentie die op de middag van zijn leven verwoest. En we hebben dat meerdere malen meegemaakt in onze gemeente. Hoe aangrijpend dat is. Als dat gebeurt bij iemand die nog jong is. Of bij iemand die op middelbare leeftijd is. En ook wanneer het bij een oudere gebeurt, dan is het toch altijd weer iets waar we niet tegen op kunnen. Lazarus is krank. En jawel, dat is een gevolg van de zonde. Maar het is ook een krankheid die door God zelf gestuurd is. Dat blijkt heel duidelijk uit deze geschiedenis. En dat doet God niet uit leedvermaak, gemeente. Als er een ziekte komt in jouw leven, geloof je dat? Jongens en meisjes, ouders, als u de krant goed gelezen hebt van de week, dan is het u misschien ook wel opgevallen dat er zoveel advertenties in de krant stonden van jonge mensen, van kinderen, van middelbare leeftijd. Het was gewoon opvallend. Meisje, geloof je dat jij ook leukemie kunt krijgen? Jongen, geloof jij dat jij ook een tumor in je hoofd kunt krijgen? En u die 50 bent, dat u ook opeens een hartinfarct kunt krijgen? En u die misschien al lange tijd moe bent, dat u ook misschien wel die gevreesde ziekte onder uw leden hebt. Misschien ben je pas ziek geweest. En vond je het wel heel vervelend dat je elke keer moest overgeven. En je voelde je maar slap worden. Zeg, heb je je voordeel ermee gedaan? Ja, maar dominee, er is toch niks aan om ziek te worden? Daar kun je toch je voordeel niet mee doen? Jazeker. Daarom stuurt de Heer een ziekte in je leven, hoor. Opdat je je voordeel ermee zou doen. Want als je ziek bent, dan kun je opeens niet zeggen, kom je ook nog, want we gaan zaalvoetbal. Nee, ik ben ziek. Oh, wat jammer toch. Zeg, ik kan niet mee hoor naar de verjaardag, want ik ben ziek. Nou kan ik toch niet mee op de trouwdag van mijn kind, want ik ben ziek. Ja, inderdaad. Ziekte is echt een storende factor. Maar God heeft die ziekte gestuurd. En wees dan eens eerlijk, als je dan lang ziek bent en je gaat dan je bedenken dat God die ziekte gestuurd heeft, word je dan niet kwaad op God? Want die zaden van boosheid leven in ons aller hart. Denk je dan niet van, nou dan wordt het tijd dat God die ziekte weer wegstuurt? Maar weet u dat dat liefde van God is? Want je bent nog niet dood. Ja, maar dominee toch, ziekte is een voorbode van ons sterven. Ziekte is een ernstige waarschuwing dat wij sterven gaan en dat wij God moeten ontmoeten. Ook een klein griepje. En dat is liefde van God, want anders dan zouden we zo doorgaan met het gewone leven. En nu word je neergeveld op het bed. En wij weten allemaal dat wanneer iemand ziek wordt en soms lang ziek is en veel pijn heeft, dat hij misschien wel begint te bidden. En het eerste wat hij dikwijls vraagt is, Heere, wilt u mij beter maken? En meestal voegt iemand er een belofte aan toe. En zeker wanneer hij het gevoel gaat krijgen van, zou dit soms gebeuren om mijn zonden? En dat is ook zo hoor. Dat is ook zo. Dat mensen dan in het gebed de Heere beloftes gaan doen. En als de patiënt beter is, dan blijven de beloften op het ziekbed liggen. Maar ziekte is een beproeving. Ook in het leven van Gods kinderen. Wanneer een kind van God ziek wordt, Lazarus wordt ziek, dan wordt hij op de zeef gelegd. En dan wordt alles beproefd, alles. Zeker als het een langdurige ziekte is, als het een dodelijke ziekte is, dan komt het er zo op aan, geliefden, dan is het een louteringsproces. Wat blijft er dan nog over van mijn bekering? Want ik voel dat ik sterven moet en dat ik voor God moet verschijnen. Wat blijft er dan nog over van mijn bevinding? Daar gaat ik wel eens een ernstige prediking uit van ziek zijn, gemeente. En wat moet ik dan doen? Ja, de dokter bellen, zegt iemand, nuchter zijn, dominee. Of, zegt een ander, de dominee bellen, die moet zo gauw mogelijk komen, want misschien ga ik wel sterven. Nee, nee, doe dan net als die zusters. Heere, die gij lief hebt, die is krank. Ja, maar ik ben onbekeerd, ik weet niet of de Heere mij lief heeft. Begin dan maar met die algemene goedheid Gods. En zeg, o Heere, ik ben krank. En dan mogen we ook gerust dan dieper afsteken, want dan is de krankheid, de ziekte, dikwijls in de Heilige Schrift een beeld van de zonde. Want een ziekte En zeker als het gaat om de gevreesde ziekte die ontstaat van binnenuit. En doortrekt het hele lichaam en openbaart zich in de symptomen van die ziekte. En zo is het ook met de zonde, gemeente. De zonde zit erin, ingekankerd. En openbaart zich in symptomen dat wij zondaren zijn. Praktiserende zondaren, verschrikkelijke zondaren. O gemeente, als je daaraan ontdekt wordt, dan is dat een dodelijke ziekte voor je beleving. En dat is de ziekte waar Gods kinderen met name aan lijden. Want die zingen het hoor, in de beleving zulke zonde, zulke last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Psalm 6 hebben wij gezongen. De ziekte is als de melaatsheid, als de zonde is als de melaatsheid, gemeente. En kijk, en dan die beden, die vraagt om een antwoord, onze tweede gedachte, een heerlijke voorwetenschap. Want let erop wat de Heer Jezus niet doet. Als hij dit bericht hoort, hij gaat niet direct mee. Dat zou u misschien wel doen. Als u zou horen dat een hele goede vriend kanker zou hebben. En je zou een telefoontje krijgen en het gaat heel snel met Jan. Als je hem nog wil zien, dan moet je nu komen. Nou, dan denk ik dat je gelijk de auto pakt en dat je er naartoe gaat. Om hem te bezoeken. Om afscheid van hem te nemen. Want Lazarus ligt op sterven. Maar nee, dat doet de Heere Jezus niet, jongens en meisjes. En wat de Heere Jezus ook niet doet, dat hij op afstand geneest. Dat kon de Heere Jezus toch, dat had hij ook gedaan bij die Romeinse hoofdman. Toen hij kwam en zei dat zijn knecht zo ernstig ziek was. En toen gaf hij hem een belofte mee dat hij hem op afstand genas. Maar dat doet de Heere Jezus niet. De Heere Jezus, dat horende staat er, zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Wat gaat de Heere Jezus doen als hij dit zegt? En dan moet je ook even iets meeluisteren natuurlijk, hè. Als je te maken krijgt met ziekte. Denk eens even terug toen u ziek was, toen jij ziek bent geweest. En als de Heere Jezus dat eens zou zeggen tegen u. Luister goed jongen, deze ziekte is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God. Opdat de Zoon van God verheerlijkt worden. Wat zou je dan denken? Dan zou je toch als eerste reactie denken van gelukkig, ik sterf er dus niet aan. Zo oppervlakkig zijn wij. Wij denken altijd op het niveau van het hier en nu. Wij denken altijd op het niveau van, nou ja, als ik dan maar beter word, dan kan ik dat nog doen. En dan kan ik daar nog aan naartoe gaan. En dan kan ik dat nog afmaken. Dat hoor je zo dikwijls als dominee. Dat als iemand ernstig ziek is, dat hij zegt, oh, ik hoop toch dat ik dat nog af mag maken. En er is op zich niks mis mee, begrijp me goed. Maar daar blijft het dikwijls bij steken. Maar de Heer Jezus die wil juist met dit bericht Martha en Maria en Lazarus op een hoger plan brengen. Om daarover na te gaan denken wat dat nou betekent. Want hieruit blijkt dat Jezus dus al lang weet dat Lazarus ernstig ziek is. En hoe het af zal lopen. Dus dat was de bedoeling dat Lazarus ziek werd. Neem dat nou eens mee. Hoe moeilijk dat ook is. Ik heb het zelf natuurlijk ook meegemaakt. Met mijn eigen vrouw. Dat ze ernstig ziek werd. Maar het was Gods bedoeling dat het gebeurde. En let er dan op wat de Heer Jezus hier zegt. Deze krankheid is niet tot de dood. Nee, nee. De Heer Jezus zegt hier niet dat Lazarus niet zal sterven. Maar hij zegt dat het sterven niet het laatste woord heeft. Hij spreekt hieruit dat hij de macht over de dood heeft. En dat die macht gebroken zal worden. Deze krankheid is niet tot de dood. Maar ter heerlijkheid Gods. Opdat de Zonen Gods door dezelfde, door die ziekte, verheerlijkt zou worden. Ten voordele van, betekent dat. Uitlopend op de heerlijkheid van God en de Zoon van God. Dat betekent uitstralend de heerlijkheid, de grootheid van God. Alle aandacht zal afgeleid worden van Lazarus. En alle aandacht zal gevestigd worden op de heerlijkheid van de Almachtige God. Later zal Martha er uitdrukkelijk aan herinnerd worden. We lezen dat in vers 40. Daar staat immers, heb ik het u niet gezegd, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zult zien, Martha. En daarmee geeft eigenlijk het woord ook aan hoe dit bericht meegenomen had moeten worden door Martha en Maria. We gaan even terug toen je zelf ziek was. Stel je nou eens voor dat ik gezegd had, de Heer Jezus dat tegen jou gezegd had, tegen u gezegd had. Hoe had je het meegenomen? Nou ja, ik had het zo meegenomen en zo wordt het ook dikwijls toegepast, want er zijn mensen die krijgen deze woorden als ze ernstig ziek zijn. Oh, en wat loopt dat dan dikwijls uit op een teleurstelling? Deze ziekte is niet tot de dood. Het was wel een goede tijding die ze meekregen. Waar ze mee in huis kwamen. Een goede tijding, jazeker, een belofte. Een belofte die het hart van deze zusters moet vertroosten. Een heilige voorwetenschap. En dat is een troost voor al Gods kinderen, geliefden. Dat de Heere alle dingen al weet. Het is ook een medicijn tegen de zaden van de opstand. Die bij ons van nature gaan groeien wanneer er dingen gebeuren die tegen ons vlees ingaan. En dan moet je het niet zo zeggen van, ach, het wordt me niet van mensen handen aangedaan. Maar dat klinkt fatalistisch. Alsof het een noodlot is wat je overvalt. Maar probeer dan eens schriftuurlijk te spreken. En gebruik dan dat beeld van de pottenbakker. De schrift gebruikt dat beeld niet waar. God is de pottenbakker. En hij mag met het leem doen wat hij wil, gemeente. Echt waar. Hij mag met mij doen wat hij wil. Van nature laat ik God dat echt niet toe. Want ik ben een vijand van God en van zijn leiding. Maar de schrift zegt, hij is de pottenbakker en hij mag met je doen wat hij wil. En laat dat dan eens een wetenschap zijn die je er misschien bovenuit gaat tillen. En zeg het dan maar, heren, als u dan de pottenbakker bent, wilt u dan van mij een pot maken tot uw eer? Want wat betekent dat dan? Dat de Heer Jezus zegt, tot heerlijkheid Gods. Betekent dat de heerlijkheid Gods vermeerderd zal worden? Nee, gemeente, want de heerlijkheid Gods kan niet vermeerderd worden. De heerlijkheid van God is volkomen. Wij kunnen God niet meer heerlijk maken dan Hij al is. God heeft ten diepste ons niet nodig om Hem nog heerlijker te maken. Wat betekent het dan, dominee? Dat de heerlijkheid Gods openbaar komt. De heerlijkheid Gods moet gezien gaan worden. De heerlijkheid Gods moet uit gaan botten, net als een prachtige bloem die in een knop zit en uit gaat botten, zodat die gaat schitteren. Die bloem die was er al, maar nu gaat hij schitteren. Kijk, en dat bedoelt hier de Heer Jezus. En dan spitst zich dat bijzonder toe op dat de Zoon van God verheerlijkt wordt. En daarom heeft dat ook te maken met de verlossing. De verlossing niet alleen van die lichamelijke kwaal, maar ook van de ziel. En wat zou dat groot zijn, gemeente, als dat gebeuren mocht in ons midden. Bij een ziekte, of bij wat voor moeilijkheid ook. Maar dat je, als je ontdekt wordt aan de krankheid van je zonde en je ongerechtigheid, dat je zegt, o God, ik lijd eraan, ik hoop dat je eraan lijdt. Ik ga eronder gebukt, onder deze dodelijke ziekte. Maar dat de Heere dan komt te spreken, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid Gods, opdat de Zoon Gods erdoor verheerlijkt wordt. Want de Zoon Gods is geopenbaard om in de dood het leven te openbaren, geliefden. Zodat het ervaren mocht wat we gezongen hebben. U zullen als op Mozes be, wanneer uw pad zelfs loopt door de zee, geen golven overstromen. Want iemand die toch lijdt aan die dodelijke ziekte van zijn zonde, die gaat toch roepen, is er nog balsem, is er nog een heelmeester. We zullen eens kijken, gemeente, hoe die heelmeester dan verder reageert. Onze derde gedachte, wat doet God nu? Nu hij een belofte heeft gegeven. Een opmerkelijke beproeving. En als hij dan dat gehoord had, dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Wij zouden gedacht hebben, en nu opschieten, Heere Jezus. Want hij ligt op sterven. Maar hij blijft nog 2 dagen de plaats Betabara bij de oever van de Jordaan. Is de Heere Jezus hard, jongens en meisjes? Geeft hij eigenlijk wel om zijn vriend Lazarus? Ik zei net al van, jij zou misschien zo snel mogelijk er naartoe gaan als je afscheid moest nemen van je beste vriend. Nee, de Heere Jezus is niet hardvochtig hier. Maar de Heere Jezus openbaart zich hier als waarachtig God. En hij handelt dan ook vanuit zijn goddelijk soeverein welbehagen, gemeente. Want waarom wacht de Heere Jezus? Omdat zijn gedachten niet onze gedachten zijn. En zijn wegen hoger zijn dan onze wegen, gemeente. Hij is geen koude, onbewogen medicijnmeester. Want hoewel hij op afstand afwezig is, is hij toch aanwezig in Betanië. Want kijk, daar komen die boden binnen. Ze hebben een blij gezicht. De beide zusters zitten bij het ziekbed van Lazarus. We hebben een belofte van de meester gekregen. We hebben een belofte van Gods wegen gekregen. Deze krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God. Opdat de zonen Gods verheerlijkt worden. O, zeg Maria, hoor je dat, Lazarus? Lazarus is zwak. Wat is Martha blij. En u maar wacht. Want als je een belofte van de Heere krijgt. Dan is de roeping van Gods kinderen om het geloof te oefenen. En dat is een gave van de Heilige Geest. Maar de Heere die heeft daar wel enig geloof in meegegeven. En maar wacht. En maar uitkijken. Naar de vervulling van de belofte. Naar de toepassing van die belofte. En maar kijken naar de omstandigheden. Kijk. Dag gaat voorbij. Nee, Jezus komt nog steeds niet. Ja, Lazarus die wordt zwakker. En Maria fluistert hem in zijn oor. Maar God heeft het beloofd, Lazarus. En Lazarus wordt zwakker. De tweede dag gaat voorbij en hij vertoont al tekenen en trekken dat de dood steeds dichterbij komt. En Maria en Martha kijken elkaar aan en die zeggen, maar de Heere heeft het toch beloofd. Oh, wat gaat het stormen daar in dat huisje in Bethanië. De adem wordt slecht van Lazarus. En ze zeggen tegen elkaar, zou de Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? En dan, jawel, Lazarus blaast de laatste adem uit. Ze moeten direct maatregelen treffen, dat moet daar in het Oude Oosten. Ze moeten hem direct gaan begraven. Dat kan geen week duren, dat moet echt binnen een aantal uren plaatsvinden. Ze hebben het er druk mee. Ze wikkelen hem in. En ze brengen hem naar het graf. Er gaat een grote steen voor. En ze gaan naar huis toe. En daar zitten ze dan. En wat zal het dan gaan stormen, geliefd? En reken er dan maar op. Dat de vorst der duisternis klaarstaat om deze twee kinderen van God ontzaggelijk te bedroeven. En in het duister te drijven met de belofte van God. Is dat nou God? Is God dan een waarmaker van zijn woord? En de duivel die zal dan inwerpen, God is een leugenaar. Oh, wat zullen ze van streek zijn, McShane zegt. Hun geloof is totaal gestorven, lijkt het wel. Ze kunnen het niet in de beoefening brengen. Ze weten er verder geen raad mee, gemeente. De Heer had het toch gezegd, niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God. Daar ligt een les in, gemeente. Want de Heere spreekt tot zijn volk. En als de Heere dan daarna de belofte gaat vervullen, dan gaat God ook zijn weg. In de vervulling van de belofte, niet onze weg. Maria en Martha, die hadden het natuurlijk al lang ingevuld, hoe het allemaal precies zou gaan. Dat Jezus zo spoedig mogelijk zou komen om Lazarus beter te maken. Niet tot de dood immers. Daar hadden ze enig houvast aan gekregen. Maar zo ging het helemaal niet. En zo handelt de Heere nog, gemeent. Laten we dat onthouden. Dat wij niet altijd proberen onze eigen weggetjes in te vullen. En proberen met eerbied gesproken God een handje te helpen. Of met God mee te denken. Hoe hij dan die belofte die hij geschonken heeft gaat vervullen. Dat is Gods vrijmacht. Met eerbied gesproken, dat mag God zelf weten. En daarin wordt de kerk geoefend. Kijk maar naar de Bijbelheiligen. Abraham, de vader aller gelovigen. We kunnen twee voorbeelden noemen. Het ene voorbeeld is hoe het niet moet. En het andere hoe het wel gaat. Het ene voorbeeld dat is het moment dat hij samen met Sarai besluit om Hagar tot vrouw te nemen. Om de Heere te helpen. De belofte dat hij zou worden tot een groot volk voor elkaar te krijgen. Misschien dat Hagar in verwachting raakt en dat dan in die weg de belofte van God vervuld wordt. Terugvallen in het werkverbond. Terugvallen in een wettische geest, in het juk der dienstbaarheid. Dat is niet het geloof oefenen. En het geloof een beetje laten mengen met je eigen ideeën. Nee, geliefden, dat is werken. En werken, dat is uit de eerste Adam. Werken, dat is uit de wet. Werken, dat is toch weer door eigen werken proberen dan de belofte vervuld te krijgen. En je hoort het zo vaak. Tijdens de prediking dat de Heere zijn volk uitwerkt. Een uitgewerkte zondaar. Die het niet meer kan. Die het niet meer ziet. En die het niet meer weet. Die met alles in de dood terechtkomt. Ook met de geschonken belofte van God. En hoe moet het dan wel? Hoe gaat het dan wel? Zegt iemand. Daar kunnen we ook een prachtig voorbeeld van aanwijzen in het leven van de vader der gelovigen. Namelijk toen hij de opdracht kreeg om zijn zoon Isaac te offeren. Toen moest hij de belofte doden, het kind van de belofte doden. Toen moest hij gaan verstaan, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. Opdat de zonen Gods erdoor verheerlijkt worden. En door genade mocht Abraham toen het ware geloof oefenen. Van het begin tot het eind mocht hij het geloof oefenen. Nee, dat was geen werk van hem. Want die gelooft, die werkt niet. Die hoopt. En dat is geen hopen vanuit een misschientje. Maar vanuit de zekerheid. Die gelooft wat God gesproken heeft. Ondanks de omstandigheden. Als dan Lazarus sterft en het geloof mag in de beoefening zijn. Dan zegt het geloof, God is nog niet klaar mensen. Het is niet afgelopen. Zoals Abraham geloofde dat hij Isaac uit de doden zou terugkrijgen. Kijk, en daarom is dat geloof zo'n krachtig instrument dat dwars tegen de omstandigheden ingaan. En dan wordt de aandacht niet gevestigd op de gelovige, maar op de God van de gelovigen. Dan wordt er niet gezegd, wat is dat toch een geweldige gelovige. Maar dan wordt er gezegd, wat is dat toch een geweldige God. Amen. eindigen met gebed. Hartelijk dank, Heer, ook voor deze geschiedenis die gij overgeleverd hebt voor de kerk van alle tijden en plaatsen, tot onderwijs en tot troost. Pas het daarom toe, door de verlichtende werking van de Heilige Geest. Breng ons vanmiddag weer in uw huis en aanvaard onze dank in de vergeving onze zonden om Christus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 145, vers 5. Zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.